Goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar weer te zien in deze vakantietijd. Ik dacht dat het 3 weken geleden was dat we met elkaar nagedacht hebben over het werk van God en het leven van Samuel. Misschien was u toen op vakantie, dat zou natuurlijk kunnen. Misschien was u er. En ik wil daar vanmorgen eigenlijk op doorgaan. En het is net bij het kindermoment al een beetje aan de orde geweest. Met elkaar nagedenken over hoe God door Samuel uiteindelijk David aanstelt. Het grote voorbeeld, het grote type van Jezus Christus. En ik heb daar wat dingen in gevonden die ik vanmorgen graag aan u wil doorgeven. Aan jou wil doorgeven. Het is denk ik ook echt een boodschap voor jonge mensen. Aangezien David een jonge man was, waarschijnlijk 15 jaar oud. En God doet een groot werk in zijn leven. Nou, ik hoop dat je met een verlangend hart gekomen bent om te luisteren naar het woord van God. Want God vervult het verlangen van wie hem vrezen. We gaan 2 teksten lezen aan het begin van deze boodschap. En de eerste is uit 2 Kronieken 16. Die hebben we vorige keer ook gelezen. En die wil ik vandaag opnieuw lezen. 2 Kronieken 16 vers 9. En daarna nog een tekst uit Handelingen 13. En dan zal ik straks het gedeelte lezen uit 1 Samuel 16. Dus nu eerst 2 Kronieken 16 vers 9. Toch ook weer een centrale gedachte in de boodschap van vanmorgen. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Bladeren we naar Handelingen 13. Handelingen 13. Even bladeren, maar als het goed is doet u dat vaker. Handelingen 13 vers 22. En nadat God, staat daar, hem, dat is Saul, had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Eigenlijk de centrale tekst voor vanmorgen. Het is een tekst om uit je hoofd te leren. David, een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. Vorige keer ging het over profeten gezocht. Weet je nog? Toen hebben we met elkaar nagedacht dat Gods ogen rondgaan over heel de aarde om te zien van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Waarom? Om zich sterk aan hen te bewijzen. Om, weet je nog, zichzelf te openbaren. God zoekt mensen aan wie die zich kan openbaren. En we hebben toen aan het begin die tragiek gezien dat God zich niet langer kon openbaren aan Eli en aan zijn zonen. En dat daarom staat in 1 Samuel 3 vers 1 dat het woord van God schaars was in die dagen. En dat er, hoewel de uiterlijke eredienst, weet je nog, de tabernakel stond er nog, alles liep en draaide, maar God kon zichzelf niet openbaren, er waren geen mensen in zijn nabijheid. De buitenkant klopte, maar de binnenkant was verdorven, er was ontucht in de tempel en er was hebzucht. Weet je nog, dat ze van die offers stalen. Eigenlijk kan je zeggen, er was verval van binnenuit. Niet van buitenaf, van binnenuit. En dat gevaar bedreigt nog altijd de gemeente van God, ook in deze tijd. Toen de gemeenschap van Israël en nu de gemeente van God. Dat zonde in de gemeente, zonde in ons persoonlijk leven, uiteindelijk ervoor zorgen dat de tegenwoordigheid van God langzaamaan verdwijnt. Daarom zegt Paulus in Efeze 4 vers 30, bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie je verzegeld bent. En het gevolg is, als dat gebeurt, en dat zien we in de kerkgeschiedenis, en soms ook nog in onze tijd, Dat de buitenkant in orde is, maar dat het hart wordt gemist. Maar toen was er die goddelijke interventie. God grijpt in. En via Hanna komt God met Samuel. En God gaat zich aan dat jonge mannetje openbaren. En God leidt hem dan naar een profetische bediening. En misschien kun je nog herinneren, even om de gedachte te bepalen, dat zijn eerste boodschap die hij moet brengen, is een boodschap van oordeel, nota bene, aan het huis van zijn meester, aan het adres van zijn meester Eli. Maar er staat, Samuel houdt de woorden van God niet verborgen. De profetische bediening. En wij hebben toen als gemeente, want daar ging het natuurlijk om, de vraag gesteld. In hoeverre God zich aan ons, aan jou en aan mij kan openbaren. In hoeverre wij vertrouwelijk zijn met God. Of er uit ons midden mensen zijn die een leven van toewijding en afzondering kennen, zoals Samuel. Tot wie God kan spreken. En er is één verschil. God sprak in het Oude Testament alleen, bijna alleen, door de leiders. De geest van de Heere kwam op Samuel, kwam op Saul en even later, hebben we net gehoord, kwam die op David. En God sprak door hen, door de koning, door de profeet. Veel kerkmensen denken dat het in het Nieuwe Testament niet anders is. Dat God spreekt door de dominee. Door de voorganger. Alleen door de oudste. Nou, hopelijk spreekt hij door hen. Maar in het Nieuwe Testament komt de Heilige Geest niet alleen op leiders, maar op iedere gelovige. Niet alleen op, maar zelfs in iedere gelovige. Dat betekent dat als jij de Heer Jezus kent en je het nieuwe leven ontvangen hebt, dat je geroepen bent om God te kennen. En om Gods wil te verstaan voor je dagelijks leven. Om een persoonlijke relatie met de Heer Jezus te hebben. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 14, dit even als intro, dat als je naar de samenkomst van de gemeente gaat, dat je niet alleen moet bidden of God wil spreken door de voorganger. Of God de boodschap die de Heilige Geest wil spreken, of die op het hart van de voorganger wil leggen. Nou, dat is op zich een goed gebed. Maar vooral ook dat je zelf bidt, Heere. Wat is de boodschap die de Heilige Geest tot de gemeente zegt? Want jij dient, als het goed is, God niet meer via mensen. Je bent niet meer afhankelijk van mensen. Natuurlijk, we hebben met elkaar te maken en we hebben met gezag in de gemeente te maken. Maar u en jij, je bent geroepen, al ben je 15 jaar, om God persoonlijk te kennen. En daarom mijn vraag, hoe bereid je je voor als je naar een samenkomst van de gemeente gaat? Naar een bidstond, naar een bijbelstudie? Ben je in gebed? Samen vorm je het huisgezin van God. En ik geloof wat in Efeze 3 staat, dat God door alle heiligen heen wil spreken tot de gemeente en zichzelf wil openbaren. En God zoekt dus zulke mensen. Met wie die vertrouwelijk kan omgaan. Ik weet niet hoe dat bij u is, bij jou is. Maar die gedachte, moet je even meedenken hoor. Die gedachte dat God mensen zoekt. Dat Gods geest mensen zoekt. Rusteloos bezig is om te kijken. Er staat in die tekst in 2 Kronieken 16, Gods ogen speuren over de hele aarde of er mensen zijn aan wie hij zich sterk kan bewijzen. Die gedachte die spoort mij enorm aan om God te zoeken. maakt me soms ook wel beschaamd. Dat ik denk van, Heer, hoe vaak hebt u mij iets willen zeggen, terwijl ik niet op mijn post was? Hebt u bij mij aangeklopt, omdat u mij iets duidelijk wilde maken? Maar ik was niet fijngevoelig voor uw stem. Samuel zei, zie, hier ben ik. En toen Jezus door Jericho liep, zei de Heilige Geest tegen hem, daar in die boom, daar zit een man. En daarom stond Jezus stil in de massa en zei die Zacchaeus, kom naar beneden, ik moet vandaag bij je in je huis zijn. En toen Paulus opgesloten zat in Damascus, zei God tegen Ananias, een discipel. Er staat, hij was een discipel. Ananias. En Ananias zei, zie, hier ben ik. Ik denk echt dat het zo van belang is dat Gods kinderen, dat de gelovigen fijngevoelig zijn in het dagelijks leven voor wat God wil doen. Als je, natuurlijk zeg je, in mijn stille tijd bedoel je, ja dat bedoel ik, als je je Bijbel open hebt. Maar ook in je dagelijkse wandel, in de omstandigheden waarin je verkeert. In de overtuiging dat God boven alle dingen staat, dingen gebeuren niet voor niets. Wat is uw boodschap hierin? God zoekt zulke mensen. En God blijft zulke mensen zoeken. Ook vandaag. Hoe je leven tot nu toe ook was. Hoe je wandel met God op dit moment ook is. God blijft zulke mensen zoeken. God is vanmorgen naar je op zoek. En dat gaan we vanmorgen ook zien uit de vervolggeschiedenis van David, een jonge man. God, geloof je dat? Geloof je dat? God ziet wat in jonge mensen. God ziet wat in jonge mensen. Als je de Bijbel van A tot Z doorleest, dan zie je dat God heel vaak in jonge mensen werkt. En God is rijk, God slaat ouder niet over, maar God heeft jonge mensen op het oog. Het trof me van de week dat David echt waar 15 jaar was. Goed, even een vraag. Voordat we verder gaan. En nadenken over het leven van David. Waar denk je aan als je denkt aan David? Welk verhaal komt er bij jou als eerste in gedachten? Goliath. Heeft iemand er nog een? Een godvrezende man. Ja, ik zoek er nog een aantal. Bathseba. Ik weet zeker dat er meer dachten wat Pieter net zei. Een ondeugende man. Weet je hoe de Bijbel hem ook noemt? Een man naar Gods hart. We gaan het lezen. 1 Samuel 16. Het begin van Davids bediening. In Samuel 16, vers 1. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Izaï de Betlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaïe voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en hij kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en ze zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede, ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom daarmee met het offer. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heer zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk. En ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaïe, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaïe, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaïe, stuur een bode en laat hem halen, want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij, David, was rossig, had mooie ogen, was knap om te zien. En de Heere zei, sta op, zalf hem. Deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Ik denk dat David een van de meest uitvoerig besproken personen is in de Bijbel. Misschien is hij wel een van de meest genoemde mannen. En de Bijbel spreekt groot over David. En daar zitten voor ons lessen in. En die lessen die wil ik vanmorgen eruit halen. Weet je, hij wordt eigenlijk heel veelzijdig beschreven. Hij wordt beschreven als een muzikale man. Hij heeft heel veel psalmen geschreven en hij was de man die speelde op de harp. Er staat van hem, ik vind het mooi dat de Bijbel dat zegt, dat hij een knappe vent was. Rood haar, heldere ogen, knap van gestalte. Ik vind dat mooi dat de Bijbel daar eerlijk over spreekt. Hij was een kundige en een moedige herder. De kinderen kennen natuurlijk het verhaal dat hij een beer en een leeuw verslagen heeft. Herder David. Bovendien was hij een dappere strijder. Hij was fijngevoelig met zijn harp, maar niet bang voor Goliath. Later is hij een leider over een vreemdelingenlegioen. Als hij nog geen koning is, nou in de hoofdstukken die volgen vanaf 16 tot en met 2 Samuel 5, heeft hij eigenlijk een bende onder zijn hoede. Allerlei mensen die schuldeisers hadden, die voegen zich bij hem en hij gaat leiding over hen geven. En dat doet hij met verve. Later is hij een generaal onder leiding van Saul. En uiteindelijk is hij de koning van Israël, naar wie voortdurend heen verwezen werd en naar wie voortdurend terugverwezen werd. Hij is natuurlijk het beeld van Jezus, van wie staat in Openbaring 22, dat hij de zoon van David was. Voor alles, zoals de zuster net zei, een man naar Gods hart. Die gedachte, wat maakte David een man naar Gods hart? Die vraag gaan we vanmorgen beantwoorden. Ten dele. Ik heb daar wat gedachten over, die wil ik met u delen. We moeten wel beseffen dat de opkomst van David helemaal te maken heeft met de teneergang van Saul. God plaatst ze als het ware in een contrast. Wat Saul niet was, was David wel. Zoals we dat ook zagen bij Samuel. Wat de zonen van Eli niet waren, was Samuel wel. Als God Saul ziet en hem ziet falen, zegt God, nu heb ik een man naar mijn eigen hart uitgezocht, David. Saul leefde weliswaar onder Gods gezag, met zijn hoofd, vertrouwde op intelligentie, eigen kracht en strategie. En David, zegt God, is een man niet naar mijn hoofd, maar naar mijn hart. En het hart gaat niet zozeer over je verstand of over je strategie, maar het hart gaat over je, waar gaat je liefde naar uit? Waar gaat je aanbidding naar uit? Wie eer je? Saul begon trouwens goed. Even tussen twee haakjes. Saul begon erg goed. Israël verlangde een koning. Dat verhaal kent u. En God nam het ze kwalijk. 1 Koning, 1 Samuel 8. God zei, omdat jullie een koning hebben gewild, hebben jullie mij verworpen, want ik ben jullie koning. Maar uiteindelijk, als het erdoor is, als God het toestaat, zegt hij, ik heb Saul aangewezen. Mij is vroeger geleerd dat Saul bij voorbaat bestemd was om te worden zoals hij was. Nou, die gedachte vind ik nergens in de schrift. Saul had een goed begin en Gods goedkeuring is over hem. Hij wordt gezalfd door Samuel. En God zegt, dit is de man die ik uitgekozen heb. En aan het begin staan lovende woorden over Saul. Hij ging profeteren. Er staat zelfs dat hij veranderde in een ander mens. Hij was nederig. Weet je nog, hij verstopte zich. Hè? Toen zijn inauguratie, dus zijn bevestiging op handen was, verstopte hij zich. Maar uiteindelijk heeft Saul, dat moeten we wel beseffen, zijn bediening, zijn koningschap verspeeld. Weet je waarom? Weet je hoe je vandaag de dag een bediening kunt verspelen? Door ongehoorzaamheid. Hij kon niet wachten op Samuel. Offerde zelf. Later was hij bang voor de vijand. Had Amalek met huid en haar moeten uitroeien. Maar hij durfde niet. En hij zei, die schapen die neem ik mee, die offer ik voor de Heere. Klonk mooi, maar het was ongehoorzaamheid. Hij was bang. Hij zei tegen Samuel, 1 Samuel 15, vertel het niet aan het volk. Saul was een man van de buitenkant. Als ik mijn goede naam maar behoud. Weet je, angst. Angst is altijd het bewijs van een ontbrekend godsvertrouwen. De liefde drijft de angst uit. Bij David kom je van alles tegen, maar geen angst. Wilde God Saul niet. Ik zei al, dat is niet te bewijzen vanuit de schrift. Hij begon veelbelovend, maar hij raakte op een zijspoor. Hij is een soort oud-testamentische Demas die de wereld lief kreeg. En uiteindelijk, hè, uiteindelijk voer er in hem, want Satan is er als de kippen bij, een geest van jaloezie en van boosheid en van afgunst. En zijn einde, 1 Samuel 30, is erger dan voor zijn begin. Let op, misschien zit je nog wel eens met die gedachte. Jouw leven, uw leven is nooit door God tot ongeluk bestemd. Maar wij kunnen door eigen keuzes, of door keuzes uit te stellen, wel in het ongeluk eindigen. God ziet het. En hij zegt, dit is niet de man die mijn volk moet gaan wijden. Ik ga een man uitzoeken naar mijn hart. En hij vindt David. En God presenteert eigenlijk zijn vondst. Hij zegt, ik heb een man gevonden die alles zal doen wat ik wil. Weet je wat een prachtige volgorde is? Ik ga die teksten nu niet lezen. Maar voor degenen die meeschrijven is het heel mooi. Ik zal ze noemen. God zegt in 1 Samuel 13 vers 4 dat hij een koning heeft gezocht. Gods ogen gaan over de hele aarde. In 1 Samuel 16 vers 1, dat ligt voor je. Weet je wat God daar zegt? Aan het eind van vers 1. Ik heb een koning gezien. De Grootnieuwsbijbel zegt. Ik heb een koning ontdekt. Ik vind dat zo'n geweldige gedachte. Gods ogen gingen rond over de aarde en hij hield stil bij die schaapskooien waar David was. En hij zei, ik heb er een gevonden. Een man naar mijn hart. En God zegt in Handelingen 13 vers 22, ik heb David gevonden. Gezocht, gezien, gevonden. De man die ik zocht. God zoekt overal op deze aarde, ook op plaatsen waar mensen niet zouden zoeken naar een koning, daar zoekt God wel. Want wie gaat er nu tussen de schaapskooien zoeken? Naar een man naar Gods hart. Nou, in ieder geval, toch, zijn vader Isaïe niet. Hij zegt, een koning onder mijn zonen, ze kunnen het alle zeven zijn en hij zet ze op een rijtje van de grootste, nou, steeds verder naar beneden. Grote mannen. Maar David roept er niet. Die past op de schapen. En schapen passen was niet zo'n best werk. Onaanzienlijk werk. Dat moest de jongste doen. Ga jij maar op de schapen passen. Misschien heeft hij wel gezegd, ja joh, de jongste zet ik niet in die rij. Die zit daar bij de schapen met zijn harp. Die zie ik geen koning worden. Ik heb al wat voorselectie gedaan, Samuel. 7 van de 8. Kies hem maar. Misschien, hè, ik weet niet, jongens en meiden, ik weet niet hoor, maar misschien was David ook wel niet zo slim als zijn broers aan het begin. Zou heel goed kunnen. God ziet hem wel. God ziet iets in hem. Misschien denk jij, ik richt me nu maar even tot de jongeren, maar eigenlijk tot iedereen, want dat kun je als ouder ook nog denken. Misschien denk jij wel eens, iedereen is geschikt voor iets in Gods koninkrijk, maar ik niet. Wie ziet mij? Ik sta maar wat te stamelen. Ik sta eigenlijk nooit vooraan. Ik ben iemand van de achtergrond. Maar ik zeg je vanmorgen, God houdt je in de gaten. God houdt je echt in de gaten. En hij ziet je juist als jij in de stilte bent. Wie zag Jozef in de gevangenis? Niemand, maar God zag hem. Wie zag nu die eenvoudige vissers in Galilea? Jezus. En hij zei, volg mij. Daar komt die kleine David. Gehaald is die. Samuel staat erbij. Volg je het? En God zegt, deze is het. Deze. God is een persoonlijke God. Die wil ik hebben. Dit is de man die ik gevonden heb. God zoekt ook vandaag naar jongens en meiden die in de stilte God kennen, God. God dienen. Die hij wil gebruiken in een bediening. Misschien ben jij, bent u op de achtergrond. Zie je veel mensen om je heen die zich gedragen als die 7 sterke, slimme broers. En denk je, laat zij het maar doen. Ik zie er in de gemeente genoeg die ik heel geschikt acht. Maar God oordeelt echt anders. Dat moet je bemoedigen vanmorgen. God kijkt anders. Ik heb een paar weken geleden hier wel eens wat verteld over het feit dat mijn vrouw en ik gaan verhuizen naar Hilversum. We zijn inmiddels verhuisd. Dat we daar gaan werken in de Bijbelschool. En die starten begin half september. En we zijn nu bezig met gesprekken met studenten die zich in willen schrijven. En er komen allerlei verschillende mensen uit allerlei streken van het land. Nou, ik heb nogal eens wat gesprekken gevoerd in de achterliggende week. Hè? Met mensen die zeggen, ja, ik heb een groot verlangen om dit te gaan doen. Maar of God mij echt wil gebruiken, dat weet ik niet hoor. Ik zou echt niet weten wat Gods wil is. Ik zeg, hoezo niet? Ja, ik weet eigenlijk ook niet goed wat mijn gaven zijn. Maar ik wil dit jaar biddend gaan volgen en gaan kijken hoe God me leidt. Dat is kostbaar, dat is mooi. David heeft niet gesolliciteerd. David heeft niet gezegd, zoek je een koning? Hier is die. David is gevonden. Zelfs Samuel ziet het verkeerd. God zegt, Samuel, pas op. Jij kijkt naar de buitenkant, Samuel. Jij kijkt naar de buitenkant. Maar ik zie het hart aan. Dit moet je trouwens ook onthouden. God ziet jou altijd anders dan dat mensen je zien. Zelfs voor de jongeren. God beoordeelt jou anders dan dat je ouders je beoordelen. Want God let slechts op het hart. Op jouw binnenkant. God kijkt naar wat jij werkelijk wil. God kijkt naar jouw motieven. Naar wat je werkelijk verlangt. En God had dat van David gezien. God zag zijn binnenkant. Doe je werk trouw. Ook al denk je soms dat jouw werk, dat uw werk, nauwelijks iets bijdraagt. Doe het trouw. Zoek God daarin. Al ziet niemand je. En word je niet door mensen gezien of beloond. God ziet jou. De Heer heeft zijn oog op je. En ik geloof jij dat ook? Dat God jong mensen wil trainen, wil vormen, wil discipelen. Soms door moeilijke tijden heen. Om ze voor te bereiden op een taak die God voor hen heeft. En weet je, dat gebeurt dikwijls in de stilte. God noemt hem een man naar zijn hart. Ik weet eigenlijk weinig mensen, weet u dat? Ik weet weinig mensen die diezelfde titel als David hebben ontvangen. Weinig mensen. Nou, misschien vraag je af, wat was nu het geheim van David? Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd geraakt dat God zoiets over deze man zegt. Wat was nu zijn geheim? Een man naar Gods hart. Wie kan Gods hart peilen? Wie kan Gods hart peilen? God zegt, nou, je ziet iets van mijn hart in het leven van David. Ik heb 5 dingen gevonden. Daar sluit ik mee af. 5 dingen gevonden die David zouden kunnen maken, ik denk het. Er zijn misschien meer dingen te noemen. Ik denk 5 dingen die ik gevonden heb in het leven van David, die voor ons toepasbaar zijn. Let op, ze zijn niet alleen toepasbaar voor mannen. Ook voor vrouwen. Je kunt ook een vrouw naar Gods hart zijn. Een jongen of een meisje. De eerste. Heb ik al wat over gezegd? David had geleerd om God in de stilte te zoeken en te aanbidden. Ben jij vaak in de stilte met God? Ken je die tijden dat je misschien wel in een soort woestijntijd hebt? Veel grote mensen uit de Bijbel hebben een tijd in de woestijn verkeerd om God te zoeken. David was daar alleen met zijn harp. Weet je wat hij daar zong? Mijn ziel dorst naar u. Weet je wat hij daar zong? 15 jaar oud. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Weet je wat hij daar zong? Ik ben liever één dag in uw huis dan 1000 elders. Dat heeft God gezien. Van Saul vinden we geen psalmen. En David dichtte die psalmen niet om koning te worden. David dichtte die psalmen omdat hij een grote passie had voor de glorie van God. Weet je hoe dat later blijkt? Als hij spullen kon brengen bij zijn broers, bij het verhaal. Jonathan noemde het net, van David en Goliath. En dan zitten al die soldaten, die kijken al wekenlang tegen die reus aan, die spot met de God van Israël. En David komt eraan, let op. En hij kijkt rond en hij zegt, waarom doen jullie niks? Hij bedoelt niet te zeggen van, waarom leggen jullie die man niet neer? Dat is een klein mannetje, dat bedoelt hij. Maar hij bedoelt, hoe kunnen jullie deze spotternij aanhoren? Hij heeft het over onze God. Dat was geen vrome praat. Hij kende de levende God. En vandaar die heilige verontwaardiging. Hij was verontwaardigd over zonde. Weet je waarom? Omdat hij het gevecht met de vijand zonde in zijn eigen leven was aangegaan. In de stilte met God had hij geleerd om zonde te overwinnen. Had hij geleerd om met God te wandelen. 2. 1 was dus, hij had geleerd om God in de stilte te kennen. 2. Weet je wat David ook geleerd had? Om trouw te zijn en dienstbaar te zijn. Ook in het kleine. Veel mannen en vrouwen van God hebben geleerd in hun leven om in het kleine God te dienen. David bijvoorbeeld aan het hof van Saul, toen hij die speer naar zijn hoofd kreeg. Goede werkomstandigheden. Een speer naar je hoofd. Heb je dat eens gekregen van je baas? David bleef, er staat in 1 Samuel 16, David bleef dienen. En zelfs Saul had hem lief. Ik denk aan een ander voorbeeld. Wat God gezien heeft. Toen die beer en die leeuw een van zijn schaapjes pakte. En David erachterna ging. En dat schaapje, dat kwetsbare schaapje, redde uit de klauwen van de leeuw, van de beer. Dat heeft God gezien. Dit moet de herder van mijn volk Israël zijn. Hoe worden wij, een man, een vrouw, naar Gods hart? Als we leren om trouw te zijn, ook in het kleine. Het zijn geen weggegooide jaren. Als je je baas dient, of in je gezin dienstbaar bent. God ziet het. God gebruikt het in de tijd om je voor te bereiden. Op de eeuwigheid, maar ook misschien wel voor een taak hier op aarde. God zoekt trouwe mensen. 3. David had geleerd om alles te doen wat God wil. Handelingen 13, vers 22. Wil je een man naar Gods hart zijn? Een vrouw, een jongere meisje naar Gods hart? Doen wat God van je vraagt. Geen eigen plannen. Maar je wil onderwerpen aan Gods wil. God heeft in die tijd door David heen kunnen doen wat God wilde doen. Hij wilde Israël veilig laten wonen. Rust en vrede. Dat de vijanden verslagen waren. En dat zijn volk in shalom leefde. Dat wil God trouwens nog steeds. En God gaat het doen in Israël. Maar hij heeft het in de tijd van David, door David heen, kunnen uitwerken. Zoek jij in jouw eigen leven om de wil van God te doen. Dat is zo belangrijk. Niet ieder die Here, Here zegt. Maar wie doet de wil van de hemelse Vader, die zal het koninkrijk beërven. De wereld gaat voorbij, zegt Johannes. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot een eeuwigheid. Dat moet je tot je belangrijkste prioriteit maken. Om in jouw leven de wil van God uit te voeren. Heb je dat geleerd? David heeft in zijn leven veel moeten wachten op de wil van God. Hij heeft Saul, weet je nog, dat ken je, dat verhaal uit de kinderbijbel. Hij heeft Saul op het punt gestaan om hem te doden. Maar hij zei, nee. Ik wacht op het moment dat God geeft. Heb jij dat geleerd om te wachten op God? Ik ken je leven niet, maar kan je wachten op God? Heer, ik wil niet zelf het recht, het initiatief nemen, maar ik wil wachten op u, op uw moment. 4. Een man naar Gods hart, een vrouw naar Gods hart, blijft klein voor God. God woont bij de nederigen. Ik denk aan het moment. David, oog in oog met Nathan. En Nathan met die vinger. Weet je het nog? Jij bent die man. Tegenover de koning van Israël. Een vingerknip naar een van zijn soldaten. En hij had Nathan met de grond gelijk gemaakt. Jij, David, jij bent die man. Weet je wat hij zegt? De koning, nota bene. Ik heb gezondigd. David buigt. En uiteindelijk schrijft de koning, Psalm 51. En zegt hij, Heere God, was mij geheel. Met hyssop, maak me schoon. Al heb je hier op aarde een hoge positie. En word je groot onder mensen. Je zult nooit een man of een vrouw naar Gods hart zijn. Als je jezelf groot gedraagt voor God. God woont bij de nederigen. Bij de ootmoedigen. En hij keert zich tegen de trotsen van hart. Welke plaats je ook hebt in Gods koninkrijk. Of in je bedrijf of in je gezin. Al word je door mensen enorm gewaardeerd. Misschien wel geadoreerd, bewonderd. Als je niet leert om voor God te buigen. Dan zul je dat niet worden. Een man of een vrouw naar Gods hart. De laatste. Ik vind het de mooiste hoor. Ik vind het de allermooiste. Een man of een vrouw. Een jongen of een meisje naar Gods hart. Ben je, als je geleerd hebt om een leven te leiden in vreugde en in aanbidding. David, waarom ging het mis met Bathsheba? Weet u zijn antwoord? Waarom ging het mis met Bathsheba, David? Hij zegt, weet je waarom?
Ik miste de vreugde in God. En daarom bidt hij: geef mij weer de vreugde van uw heil. Bathseba was zo interessant, omdat ik de vreugde van God miste. Weet je wat de kracht van David is? Weet je wat de kracht van jou is? Dat is de vreugde in de Here. Psalm 32 en 51, die bekende boetepsalmen, ze eindigen, weet je hoe? In aanbidding. Het geestvervulde leven is een leven van vreugde. Pas het toe op jezelf. Je leeft in overwinning op zonde als je leeft in de vreugde van de Here. David heeft veel lofliederen geschreven. Zijn boetepsalmen zijn in bepaalde kringen het bekendst. Maar hij heeft veel meer lofpsalmen geschreven. Om God groot te maken. Hij zag zoveel in zijn God. En aan het einde van zijn leven kan hij nog steeds geen genoeg krijgen van de heerlijkheid van de Here. Hij zegt in Psalm 23: Heere God, u leidt mij naar zeer stille wateren. U verkwikt mijn ziel. Als je dat niet kent, is het Chinees voor je. Als je de vreugde in de Here niet kent, snap je niks van die psalm. Maar als je God kent in zijn Zoon Jezus Christus. Als je weet wie God is. Dan snap je wat David bedoelt als hij zegt. U leidt mij naar zeer stille wateren. Je snapt David, misschien maar ten dele, als hij zegt: loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Geestvervuld leven is een leven van vreugde. Er zijn heel veel psalmen van David, waar allerlei theologen niet eens weten wanneer en in welke situatie die geschreven zijn. Weet je waarom? Omdat hij niets schrijft over zichzelf, maar alleen over God. Wat een getuigenis. Broeders en zusters, wat een getuigenis. Heb jij al geleerd om je te verliezen in God? Dien je de Heere met blijdschap? Aanbidding is geen liedje zingen. Het is niet van hopen dat ze jouw favoriete nummer zingen in de samenkomst. Dat is niet aanbidding. Aanbidding is een hartsgesteldheid. Een levenshouding. Een diepe tevredenheid in God. Ik eindig met een woord van David uit een van zijn aanbiddingsliederen. En ik hoop dat je bereid bent om deze dingen de komende dagen te overdenken. En ernaar te streven, om ernaar te verlangen. Een man of een vrouw naar Gods hart te zijn. David zegt. Psalm 37. Schep vreugde in de Heere. Dan zal Hij je geven. Dan zal Hij jou geven wat je hart verlangt. Amen.